Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen vanmorgen Daniël 3. We noemen nu Daniël 3. En we zingen psalm 19 vers 5 en 6. Psalm 91 vers 1 en 2. Psalm 108 vers 1. En psalm 72 vers 11. We herzeggen nu schriftlezing Daniël 3. En de psalmen van vanmorgen zijn psalm 19 vers 5 en 6. Psalm 91 vers 1 en 2. Psalm 108 vers 1. En psalm 72 vers 11. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 19. Psalm 19. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrijzes rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar zal onwaarheid haat. In het zesde vers dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 19. Dan zal er nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit het boek Daniël, het derde hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u Daniël 3, de versen 1 tot en met 18. Doch voorafgaand stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van God, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, tot inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heroud riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het godenbeeld, het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal ter diezelfde uren in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden. Daarom ten dien tijde, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen nedervallende aanbaden het godenbeeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even tenzelfde tijde Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: O koning, leef in der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het godenbeeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening des landschaps van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen achting gesteld. Uw goden eren zij niet, en zij bidden het godenbeeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor den koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het godenbeeld dat ik u opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soort der muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van den oven des brandenden vuurs. En wie is de God die u lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet van nood u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden.
Ontmoeten we ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. De God die wij eren, Heere, alleen die mens die dat in waarheid kan zeggen, die zal eeuwig bij u zijn. De God die wij eren, die ene ware God, eren, hoog achten, liefhebben. Heren, en als dat zo mag zijn, dan is er wel een wonder gebeurd. En daar zal het voor een ieder van ons toch op aankomen. Onze lippen, die bediend worden van aarde hel, kunnen vloeken en kunnen prijzen. Diezelfde lippen waarmee verachting wordt uitgesproken, spreken ook woorden van hoogachting. Maar heren, waar komt dat vandaan? Als dat zo is, als diezelfde tongen, diezelfde lippen, dat alles zo uitzeggen. En dat is toch ons bestaan. Dit volk eert mij met de lippen, maar houdt het hart verre van mij. Als dat zo is, dan moeten wij zeer verontrustend zijn. Dan zal er toch geen wonder in ons leven hebben plaatsgevonden. En wat wij dan ook verder nog zeggen, zal alles vallen onder uw oordeel. Het oordeel van u, namelijk dat dit alles huichelarij is. Vroom voordoen. Geen waarheid in het binnenste. En dat, heren, moet het toch wel wezen. De duivel die alles nadoet, een mens die gewillig is ook om daar in de vorste duisternis te volgen, hij kan zomaar menen, met al zijn fraaie uitdrukkingen, zijn hooggestemde belijdenissen, het uitspreken van talloze dierbaarheden, hij kan menen zo nog een kind van u te zijn. Anderen houden hem ervoor. Maar u weet, geen waarheid in het binnenste. Heren, en daarom, als wij vanmorgen ook geroepen zijn om hier uw woord te horen, dan zal er geen ander gebed kunnen zijn dan dat dit de vrucht mag wezen van dat horen. Wilt u daartoe oren schenken, dat wij van koning en van God zullen veranderen. Er is maar één God en één koning. En die God en die koning te leren en die te eren. En dan te kunnen sterven om dat werk altoos te doen. Volmaakt u te dienen. En dat is nou precies wat een mens niet wil. Ach, als u zo eens wat hoort over het stervensuur en een eeuwigheid daarna. Wel, dan wil hij daar nog wel van kiezen en voor kiezen en van horen. Ach, dan zal dat maar moeten. Die God eeuwig te voet vallen, maar in het diepst van zijn hart voelt hij daar niets voor. Om zomaar een eeuwigheid door te brengen. Waar hij toch zelf altijd God is geweest. En nu voor een andere God te voet vallen. Maar als er geen keuze meer is, wel dan kiest hij daarvoor. Zo ligt dat, heren, dat weet u. Maar weten we dat zelf nou ook al? En daarom mag ons gebed wel zijn vanmorgen. Schenk ons dat ware geloof, heren. Nou wordt het in Nederland al wel dun. Mensen die nog zeggen dat zij de waarheid willen horen. Maar daar gaat dan ook nog weer eens een scheiding door. Of het wel waar is, of niet. En heren, die God eren, dat kan alleen dat volk zeggen dat eerst die God heeft leren kennen. Eerst Gods kennis, om dan ook liefde te ontvangen en in die gestalte ook u te mogen bedoelen. En dat is alles wat wij niet hebben. En het kan alleen maar ons deel worden in de schenking van zemelswegen. Dat is onze bede in het morgenuur. Zou u ons nog willen bekeren? Van onszelf tot u. En zo een echte koning. En een ware God ontvangen voor tijd en voor de eeuwigheid. Heren, en dat gebed is ook niet in ons. Maar zou het dit eens waar willen maken? En zou dat ook eens de verzuchting mogen zijn van het hart? Dat bij de aanvang is ontdekt aan al dat huichelachtige en dat onwaarachtige waar wij vol van zijn. Wij zijn niet anders dan onwaarachtige en leugenachtige mensen. Die nog in waar gebed en een echte zucht kunnen voortbrengen. En zo staan we ook in onze machteloosheid. Heere, wilt u het dan waar maken? Wat het van nature bij ons nooit zal zijn. Een waar gebed. Uit het hart van de biddende hoge priester van de kerk. Een echte zucht van hem die in zijn kerk zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Heer, met eerbied gesproken, maar naar waarheid gezegd. Zal het toch van u moeten komen. En toch weer niet moeten. Maar mag er nou een volk zijn dat u daarin vrijlaat. Maar niet met rust laat. Heer, wil ons gedenken als we deze morgen door uw genade nog weer zo samen mogen zijn. En dan zeggen we dat zo, enigszins parmantig, op deze zonovergoten dag. En daar bedoelen wij mee te zeggen dat we er zeer mee in onze schik zijn. Dat het weer zo'n prachtig weer is buiten. En daarmee verraden we onwillekeurig ook dat daar toch wel de uitgangen van ons hart op gericht zijn. Op de dingen en de dagen van deze wereld. En Heere, wij komen in alles openbaar als mensen die u niet bedoelen. En die dan misschien voor de vorm er wel achteraan zeggen. Ja, maar het zal toch gaan om die andere zon. Maar ondertussen, zonaanbidders. Heere, maar mag het dan eens gebeden worden. Als die ware zon de gerechtigheid opgaat, dan gaat die andere onder. Want nou kunnen we niet van twee zonden genieten. En niet van twee walletjes eten. Er zal een scheiding plaats moeten vinden en een keuze moeten vallen. Door u gewerkt. Maar u heeft ons hier nog gebracht. Deze dag. En als de zon ons iets te zeggen heeft, dan toch dit. Geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge u zou bekeren en leven. En mag het zo nog eens verstaan worden. En dan zijn we hier in de kerk. De plaats waar u in bijzonder wilt spreken. De leer van de kerk ontvouwd mag worden. Maar Heere, wilt u daar dan zelf meekomen. Zodat door de bediening van de geest. Dat ook waarheid zal worden. Voor jongeren en ouderen hier en thuis. Dat woorden zaken gaan worden. Want daarom zijn wij verlegen. Daarom moeten wij verlegen raken. Want het is ook een van de vele listen van de Satan. Om mensen met woorden op hun gemak te stellen. En zijn hoop van die dierbare woorden toe te schikken. En te zeggen, wees daar nou maar mee tevreden. Ge hebt nou deel aan de leer van de kerk. Dan mag u uw instemming mee betuigen. En zo met die woordjes mag u uw reis voortzetten. Om dan het einde van de reis te horen. Waar zijn de zaken? Vriend, waar zijn de zaken? En dan met stomheid geslagen. En dan in die ontzaglijke verdoemenis. Om daar te betreuren. Een vergooid en verzondigd leven. En daarboven nog die veroordeling te moeten gevoelen. Onder een waarheid te zijn geweest. Maar er nooit echt onder gekomen. Maar over die waarheid alleen maar gestaan. En ons daarmee nog bedrogen. Dat we de waarheid wel hebben. En vergeten wat die apostel heeft gezegd. Hij stemt het wel toe. Wij hebben het profetisch woord. Maar waar de duivel nou een punt zet, daar zet die apostel een komma en gij doet wel. Dat ge daarop acht hebt, appel als op een lamp branden in een duistere plaats. Heren, dat acht op hebben, totdat de zon der gerechtigheid opgaat. Totdat onze ziel door u en tot u bekeerd zal zijn. Heere, gedenk ons hier in Vriezenveen. Als de prediking nog mag uitgaan deze morgen. Over de ronde aarde waar je nog dienstknechten hebt afgezonderd om uw mond tot het volk te zijn. Wil nog werken in die wonderlijke werken van bekering en onderhouding van uw eigen werk. Wilt u zijn als het gaat om de prediking in de kerkgebouw, maar ook daarbuiten, zending en evangelisatie, de heidenwereld, maar ook uw volk Israël. Gedenk ook dit land, diep gezonken. Heer, en we zeggen het zo, er is geen redden aan, tenminste naar ons besef en ons voorstellingsvermogen. En heren, als het wat dieper afsteekt, dan moeten we het ook zeggen naar recht, heren. Naar recht, want tegen zoveel licht te zondigen, zo vaak gewaarschuwd en toch door te gaan, dan kan het niet anders. Er komt een tijd en een uur dat u uw reisgereedschap opneemt en zo'n land, zo'n volk verlaat. Heren, en is dat niet wat wij meemaken, wat ook eens Ezechiël heeft gezien. Toen de heerlijkheid God zich opmaakt om de tempel te verlaten. Heere, gedenk dan nog, want we verstaan het niet. En het is zo waar wat die oude godsman zei. Wat is nou de grootste ellende? Die ellende niet te kennen. En dat is zo persoonlijk. In het niet weten dat we rampzalige zondaren zijn. Zo is het ook kerkelijk, want we zien ten eenemaal niet hoe het ervoor staat. We praten hier en daar nog wel eens wat na. We kunnen met ons verstand nog wel eens zien dat het allemaal niet goed gaat. Maar de smart zit er niet in. De gebrokenheid ontbreekt. Heer, en daarom gaat het maar zo door. Wilt u ons nog eens op de plek brengen om daar nou waarlijke smart over te mogen ondervinden? Gedenk zo dan nog dit land en de kerk daarin gelaten, die er nog mogen zijn, die geen vreemdeling zijn van dat wonderlijke werk van God en van koning veranderd, vreemdeling geworden, die straks geen vreemd werk zullen doen. Ze mogen er nog zijn, maar het volk worden, uw hand houdt zich zo stil. Heere, gedenk toch naar de rijkdom uw barmhartigheid. Dit volk en allen die over dit volk gesteld zijn om te regeren, geef wijsheid en vernieuwing van het hart. Gedenk ook de kerk in de lage landen bij de zee. Vanouds toch geweest een wonderlijk werk van uw handen, waar ge u de eeuwen door in hebt verlustigd, maar waar ge nu zo over moet klagen, Heere, zo moet klagen, en dat we ook eens zouden klagen. Gedenk ook deze gemeente, u kent de noden. Heere, er zijn niet bijzonder zieken genoemd, die in het ziekenhuis of elders verblijven. Wel ouderen, wel die opgenomen zijn in verzorg- en verpleegtehuizen. Wilt u ons samen met hen gedenken, want hoe onze geest ook mag zijn, waar de plaats ook is waar wij ons bevinden. We zijn allen op weg en reis naar de rechterstoel. En we moeten allen, als wij die grote eeuwigheid ingaan, verantwoording afleggen van wat wij gedaan hebben met onze jonge dagen. En onze oude dagen. Heere, geef ons dan maar een diepe indruk van wat het zal wezen om als jongen en meisje, maar ook als man en vrouw, op vergevorderde leeftijd u te gaan ontmoeten, wat dat zal zijn. Om daar op die meest eerlijke dag te dagen, waar we allen samen zullen staan voor de rechterstoel van Christus, openbaar te moeten komen, te moeten zeggen. Een vreemde te zijn gebleven. Er wel over gesproken. Misschien zelfs met een zekere vuurigheid, maar nooit gekend. Van binnenuit, het moet waarheid zijn in het binnenste. Doordring ons daarvan. En laat ons zien wat de reis is die wij allen hebben te maken. En geef dat we er klaar voor mogen zijn. Als het uur aanbreekt, dat die grote en laatste reis zal aanbreken. Heren, dan zal het openbaar komen. Wat hier geweest is. Heer, maar dan kan het nooit meer goed gemaakt worden. En daarom, gedenk nog in dit uur en bekeer nog, zoals ge al uw volk bekeert. Gedenk de gemeente, voorganger, allen die in deze gemeente mogen arbeiden, verleen ze nog uw gunst om dat in eerlijkheid, in wijsheid en waarheid te mogen doen. En verheerlijk ook zo uzelf in het midden van de gemeente. Dat alles om hem, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Zouden we dan met de hulp des Heren nu midden wel overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Daniël 3, de versen 16 tot en met 18, waar daartoe geroepen drie jonge mensen verantwoording doen van hun daad, namelijk om niet te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En wij zien in deze drie jonge mensen de kerk getekend, geliefde. De kerk, de ware kerk des Heren. Wij lezen onze tekstwoorden af als volgt. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van noden u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbieden. Tot zover de tekstlezing. De ware kerk, daar denkt u toch ook wel over na. Of u bij die ware kerk mag horen. Dat is een van de eerste dingen die wij vroeger ook leerden op catechisatie. De kerk, hoe schrijf je dat met een kleine letter, het instituut? Niet alles kerk wat kerk heet. Of met een grote K. En dat stond dan voor dat ware volk van God. En wat wordt er veel geschreven, veel gesproken, beraadslaagd. Ook in onze tijd. Maar het is vaak een testimonium paupertatis, een getuigenis van armoe, wat we daarin moeten opluisteren. Geliefde, want de Heerde is geen land van uiterste duisternis, ook niet daarin dat hij het onbekend zou laten. Dat het niet duidelijk zou zijn wat zijn volk is. Geliefde, ook maar hier geldt, zoals altijd, wie oren heeft om te horen. We verstaan dat niet, we zien dat niet. De Heerde mocht nog geven ontsluiting van oren oog. Mocht vanmorgen die ware kerk te zien, zoals God die zelf tekent. In de tekstversen die wij hebben opgelezen. De ware kerk, dat zetten we dan boven de prediking. En geliefde, die ware kerk is daarom ware kerk. Omdat die kerk staat in betrekking tot de drie enige God. Daar zal het over lopen. De ware kerk in haar betrekking tot de drie enige God. Dat beluisteren wij in onze tekst. Waar die kerk, Sadrach, Mesach en Abednego, drie jonge mensen die de kerk hier vertegenwoordigen, waar die kerk staat in betrekking tot God de Heilige Geest, die eerlijk maakt, tot God de Vader, wiens eer, almacht en vrijmacht is opgebonden, en God de Zoon, in wiens werk en in wiens voorbeden, ja, in wiens gemeenschap die kerk wordt gevonden. Want de ware kerk is van wortel veranderd, is ingeënt in Christus, geplant op de wortel Davids, de blinkende morgenster. Geliefde, zo mogen wij die ware kerk vanmorgen beschouwen. En onszelf ook afvragen, ken ik dat nou? Mag ik ook weten van zo'n betrekking? Een verzoende betrekking met die drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij lezen van dat werk van de Geest, als Sadrach, Mesach en Abednego in alle eerlijkheid mogen antwoorden, de betrekking op God de Geest die eerlijk maakt. Betrekking op God de Vader, zijn eer, zijn almacht en zijn vrijmacht, en een betrekking op God de Zoon. Hij is de wortel waaruit zij bediend wordt met die nieuwe sappen van dat andere leven. Geliefde, nog alvorens met de hulp des Heren daartoe over te gaan, willen we nog met elkaar zingen uit Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 2. Wij noemden u Psalm 91 en dan van het eerste. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En het tweede, hij zal uit vogelsvangersnet u veilig doen ontkomen. Hij is het die uw leven redt. Gij hebt geen pest te schromen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 91.
Thank you.
koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, dat hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. En hij richtte top in het dal Dura, in het landschap van Babel. Geliefden, een beeld van Nebukadnezar, wat is dat voor een beeld? Zo groot, zo rijk, beeld dat moet worden aanbeden. Zo vernemen wij verderop in ons teksthoofdstuk. Geliefde, laten we het kort en bondig uitdrukken. Dat is een beeld van Nebukadnezar zelf. Die uitdrukking kent u wel. Uitbeelding. Uitbeelding. Dat iets van binnen als gedachte naar buiten brengen, vormgeven, bijvoorbeeld in steen, zoals hier of anderszins. Uitbeelding. En wat hier is uitgebeeld, is Nebukadnezar zelf. Eigenlijk staat hij voor ons vanmorgen. En als u dat beeld nu nauwlettend beziet, dan weet u precies hoe die man zich voelt. Hij heeft naar buiten gebracht wat er binnen leeft. En zo kijk ik. Nebukadnezar acht zich zo groot, zo rijk en aanbiddelijk. En ik hoor het Christus zeggen: gij zijt verrijkt, rijk, geen ding gebrek. Nebukadnezar waant zichzelf zo machtig en goddelijk. En geliefde, als we heel kort letten op de mate van dat beeld, 60 bij 6, dan vinden we ook daarin een aanwijzing wat hier werkelijk gebeurt. De mens die zich zo ziet en zo uitbeeldt, is daarin een eerover Gods. 6. Het getal van de aarde. De aarde in haar opstand tegen God. Alles wat van God is, dat is 7, dat is vol. En voor de aarde is het tekort. Eeuwig tekort. Het wil wel 7 worden, zal het nooit zijn. Maar het streven is er wel. Adam in het paradijs om als God te zijn. En de dichter die het heeft uitgedrukt, wat wij allen beleven: ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En zo is dit beeld ten diepste het beeld niet alleen van Nebukadnezar, maar ons aller beeld. Hierin staan wij uitgetekend. Dit willen wij zijn. Zo beschouwen wij onszelf. Groot en rijk. Alle eerwaardig. En ik weet wel, u denkt vanmorgen: Nee, dat is toch niet helemaal precies goed gezegd. Dan moeten we meer denken vanmorgen aan die grote machtswellustelingen in de wereld. Mensen met een niet te les dorst naar steeds meer land, bezit en wat is meer zijn. Maar niet bij de eenvoudige huisvrouw die ik ben. En die gewone handarbeider die hier in de kerk zit. Die is wel onbekeerd hoor, dat zal ik eerst toestemmen. Maar om nou te zeggen dat is mijn beeld. Je heeft misschien helemaal niet zulke hoge gedachten van uzelf. Ach vrienden, dat kan wel eens wat bedekt liggen en in uw eigen waarneming zo niet zijn. Maar als we nou eens wat dieper afsteken. Waar staat u nou 's morgens mee op? Ja, zegt hij, waar sta ik nou 's morgens mee op? Ja, met mezelf, hè. En waar zijn nou die eerste gedachten voor? En wat u die dag weer eens zal gaan doen? En hoe u dat zal gaan doen? En u loopt zo heel de dag met uzelf. En dat is uw leven. U leeft met uzelf. En u gaat op in uzelf. En dat wil niet zeggen dat u ook wel eens wat voor een ander mag betekenen. Krachtens algemene genade zal dat er wel zijn. Maar dan nog bedoelen we daarin onszelf. Geliefde, kort en goed. De grote Nebukadnezar, de kleine huisvrouw. Maar allemaal, het leven draait om die persoon die daar zit als een koning op zijn troon, daar binnen in uw hart. Dat is de mens. Ze streef om God te zijn. En nooit te zullen en te kunnen worden. Dat is de vijand. De vijand die daarin is uitgebeeld, geliefde. En die ons alleen bij ontdekkend licht bekend zal worden gemaakt. Het beeld van Nebukadnezar wordt opgericht. Daarin Dal Dura. Betekent fort. Nou, dat is het dan ook. Een fort van vijandschap tegen de levende God in het landschap van Babel. Ja, dat is de godsdienstige mensen. Babel betekent in het Akkadisch, de taal die men toen sprak, poort van God. O, men meende daar een toegang tot de God te hebben die zij eerden. We laten de namen maar rusten vanmorgen. Maar dat is wel wat de natuurlijk mens nog meent, dat hij nog omgaat met God, dat er nog een poort is tot God. De kerk leert de deur dicht. Geen toegang meer, geen gemeenschap. Wat een leugen, hè? Poort van God. En wat ontdekkend dat datzelfde woord in het Hebreeuws betekent, wirwar, chaos, dat is de waarheid. Het is de plaats van de duivel die alles in de war brengt. Die chaos aanricht waar kosmos is geschapen. Het geordende, dat heeft hij willen verstoren. En ons leven en heel deze wereld is verstoord. Maar we gaan verder. Daar een beeld van Nebukadnezar. Door Nebukadnezar. Groot van goud. En het moet aanbeden worden. Onthoud u het maar. De mens. En heel de hoogheid van dat grote Babylonische Rijk is uitgenodigd om de inwijding van dit beeld mee te maken. Wie maar gemist kon worden, die is daar aanwezig. En zo horen zij allen van een heraut, meerdere herauten, wat de bedoeling is zo aanstonds. Dan zal de muziek gaan spelen. En dan moeten al die mensen die eruit genodigd zijn bij de inwijding van het beeld, moeten op hun aangezicht vallen om dit beeld te aanbidden. De boodschap is duidelijk. Iedereen heeft dat kunnen horen. Ook die drie jongens die daar staan, te midden van die velen. Drie Joodse jongens, Sadrach, Mesach en Abednego. Van Daniel horen wij niets. Wij moeten aannemen dat hij niet gemist kon worden. Er moeten uiteraard ook mensen op hun post blijven. Zeker in zo'n groot rijk, waar altijd vijanden zijn, van binnenuit, van buitenaf. Drie Joodse jongens. En ook zij hebben heel goed gehoord wat die herauten gezegd hebben. Dat ze moeten knielen voor dat beeld. Maar wat gebeurt er? Als de muziek gaat spelen en al die mensen voorover vallen in het stof in aanbidding van dat gouden beeld, het welk Nebukadnezar heeft laten oprichten, dan blijven deze drie staan. En deze drie jongens zijn als het ware drie vingers vanmorgen. Die heen wijzen naar die ene ware drie-enige God. Die eeuwig leeft. Drie vingers. Wat een getuigenis. Een kerk die staat. En daar ligt direct al het onderscheid, geliefde. Een kerk die staat waar de wereld knielt. En een kerk die knielt waar de wereld staat. Zie daar het onderscheid. En toets u zelf. En toets u zelf. Staande door genade. Gebleven waar allen knielen. De massa. Altijd de massa. En wat volgen we die graag na? Geliefde, en Dat is vaak ook zo'n grond voor onze rust. Hè? Als we met zoveel zijn. En geliefde, met zoveel zijn. Nou, noemt u dan zelf de plaatsen maar. Maar met velen zijn, velen in de stadions, velen onder een valse leer, velen in een onbekeerd maar doorgang, hoe kerk belevend ook, altijd een van die velen, dat geeft zo'n rust, hè. En Bernard van Clairvaux heeft het in een van zijn predicaties ook uitgedrukt. Denkt u dan dat u daarom zult ontkomen? Omdat u met zoveel nog onbekeerd bent. De massa. Maar dan te blijven staan. Waar alle knieën. Ik hoop daar straks nog op terug te komen. En geliefde, dat is nou echt groot, hè. En dat blijft ook niet onopgemerkt. Er zijn altijd mensen die dat zien. Ze worden allen geacht hun ogen te hebben gesloten, althans hun aangezicht in het stof te hebben gekeerd, om zo dat beeld te aanbidden. Maar kennelijk zijn er toch mensen die onder die aanbidding hun ogen nog eens rond laten gaan en die het wel degelijk zien. Daar staan er drie en die niet weten hoe snel ze moeten komen bij de koning om dat te melden. We kennen hen wel, de verklikkers, ze zijn er altijd geweest. En het principe van een verklikker is heel eenvoudig. Hij wil over de rug van een ander hoger opkomen. Beter uit de verf komen of hoe het verder ook wil noemen. Dat is altijd de bedoeling, geliefde. En daar heb je weer dat streven van de mens omhoog. Dat beeld omhoog. De toren van Babel, omhoog. Kinderen, je moet leren, omhoog. Je moet wat wezen in de maatschappij, omhoog. En als er hier drie dan niet knielen, dan is dat een uitgelezen gelegenheid om van die mensen je te ontdoen en hun plaats in te nemen, althans een stukje hoger op de maatschappelijke ladder te komen. En daar gaan ze. Ze komen. In een zeer huichelachtig gezicht voor de koning staan. En ze zeggen nog eens zo fijntjes. U heeft toch gezegd. Als ze dat zo vragen moet je altijd maar benauwd worden hoor. Want dat deed de duivel ook al trouwens. Dat is de duivel hier ook vanmorgen. Die de vraag. Is het niet? En dan komt het relaas. Iedereen moest toch knielen? Nou, dat is niet gebeurd. Drie zijn er blijven staan. Die Joods mannen die gij gesteld hebt over het landschap van Babel, daar komt het. Want het is niet maar in het algemeen klikken hoger opkomen, maar bijzonder nog de vijandschap, want het is volk van God dat daar staat. En dat wordt toch altijd opgemerkt, geliefde. Daar is wat in die mensen wat ze zelf missen. Dat maakt de vijandschap nog eens heviger. Maar dan wordt een mens ontdekt aan zijn gemis. Ja. En daar zou je nou goed mee moeten wezen. Zo'n groot voorrecht als je vanmorgen zegt. Jongens en meisjes van Vriezenveen. Als je nou vanmorgen zegt. Wat die drie jongens hebben, dat mis ik nou. En dat is een levend gemist mag worden. Waardoor je wenend. Dat hoeven de mensen niet te zien trouwens. Gebroken hart betekent dat naar huis gaat. Dat zou een grote vrucht zijn, maar als regen werkt het iets anders uit vijandschap. En dat volk, dat moet er niet zijn. Je moet er niet herinnerd worden dat er mensen zijn die een God kennen. En je wil niet herinnerd worden dat er nog een God is. Daarom de mond gesnoerd van dat volk, dat moet opgeruimd worden. En in die tijd leven steeds meer geliefden. En hier zie je het ook. Die Joodse jongens, die Joodse mannen die gij aangesteld hebt. Nou. Dus, wat zal die koning doen, denkt u nou? Dat is normaal gesproken geen vraag. Voor zo'n Oosters despoot van het allure van de Nebukadnezar. Dat is een kleine wenk en... De oven, de dood, Een oven die bijzonder voor deze gelegenheid is gestookt. Het is toch opvallend dat dat hier niet gelijk gebeurt. Maar dat wil ik nu laten rusten. Maar het is wel opmerkelijk. Eerst gaat deze koning het nog eens proberen. Liever houdt hij ze. Nou, dan geef ik toch een verklaring. Er is toch plek gemaakt in het hart van die koning. En die man is niet bekeerd hoor. Nog plek gemaakt voor het volk van God. En misschien een bestuurlijke kwaliteit die hij niet graag kwijtraakt. Zou ook kunnen, ik weet het niet. Maar er is er een plekje. En dan staan ze voor hem en dan horen ze de vraag heel duidelijk. Nog een keer de muziek, dan zul je toch wel knielen. Wie is de God die u dan nog verlossen zou uit mijn handen, zegt Nebukadnezar. Nou, die vraag die horen ze wel. En dan komt het antwoord. En daarin komt de kerk openbaar. Het antwoord. Wij hebben niet van noden. Nou, dat is nogal een antwoord, hè. Wij achten het niet nodig om u daar op te antwoorden in die zin dat wij nu verontschuldigingen zullen gaan aanvoeren. Of onze situatie gaan uitleggen of aannemelijk maken. Nee, nee, nee. Eerlijk, dat is het eerste. Eerlijk, wij hebben niet van noden, wij gaan daar niet over spreken, geliefde, ronduit. Uw goden eren wij niet en voor dat beeld knielen wij niet ronduit. Dat is wat wij noemen eerlijk. En dat wijst ons op het werk van de Heilige Geest. Die alleen maakt eerlijk. Onthoudt u dat? Zijn wij dat niet? Nee. Wij zijn niet eerlijk. Als het gaat om God en de eeuwigheid, dan bedriegen we onszelf. We zijn leugenaars. En we leven allemaal alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Dat is het leugenachtige van ons bestaan. En vooral mijn woordjes en een dienstje en een dit en een dat moet het allemaal wat camoufleren. Maar wezenlijk, een stuk bedrog, niks anders. En met schone woorden proberen nog God te vleien. En een ander het idee te geven dat we er ook van dat volk zijn. Leugenaars. Dat is werk van de Heilige Geest. Die maakt mensen eerlijk, geliefde. In alle stukken. Dan moet u wel een streep zetten onder het woordje alle vanmorgen. In alle stukken eerlijk gemaakt. Waar begint dat mee? Dat begint altijd met de ontdekking van wie een mens is voor een heilige God. En dat weet u ook niet. Dat weet ik ook niet. Want we zeggen dat wel. Maar het is ook een leugen. Omdat geen waarheid in het binnenste is. En we praten de schrift. Nou, dat is goed hoor. Maar dat is toch niet zo dat u het zelf kent waar het niet ooit gebeurd is. Wat? Dat je met God van doen krijgt. Door die geest bearbeid werd. Uw ogen geopend, geliefd als dat waar is. Dan zeg je niet van, ja. Zijn die zaken zo? Dan zeg je, o God, hoe zal ik ooit met u verzoend worden? Als een mens met God van doen krijgt, dan gaat hij nou eerlijk waarnemen wie God is. Die heeft hij nog nooit met eerlijke ogen beschouwd, maar altijd vervormd naar de wensen, begeerten van zijn eigen hart en misschien nog iets van de opvoeding erin mee verdisconteerd. Dat is het beeld dat hij ontwerpt van een God waar hij goed mee kan leven, maar waar hij niet mee kan sterven. Dan wordt hij eerlijk gemaakt dat God rechtvaardig is. En dan wordt hij eerlijk gemaakt wat zonde is, dat aan iedere zonde een hel hangt. Aan iedere zonde een hel hangt. En dan wordt hij eerlijk gemaakt. Wie God is rechtvaardig, ligt alleen maar liefde en gerechtigheid. En dan blijft er alleen maar over een verdoemelijk mensenkind. Die zich wegschaamt. Een mens die voor God niet kan bestaan. Dan wordt u ook eerlijk gemaakt in wat zonde is. Dat is iets wat Gods hoogheid beledigt, krenkt. Zonde is wat God tergt. Wat zijn hart vertrapt. Dat ziet een natuurlijk mens nooit. Hoogheid fout. Misschien zou zo niet moeten. Maar verder komt hij niet. Maar het zijn mij nog zonde die uw hoogheid schonden. Dan is het toch het werk van de Geest. Die daarin eerlijk maakt, geliefd in alle stukken. Wie God is. Een verterend vuur. Wie ik ben. Een hellewicht. Wat zonde is. God onteerend. Zielsverwoestend. En die strafgerechtvaardigd. Dat is een stuk, geliefde. Dat je gaat zien. Dat de dood de bezoldiging is van de zonde. Dat zeggen we ook allemaal wel. Maar hij was voor de verdoemenis overgekregen dan. Omdat hij daar waard was. Het is zo makkelijk gezegd. Hè? Maar nou in de beleving. Dan wordt een mens eerlijk gemaakt, geliefde. En dan gaat hij ook naar een eerlijke prediking staan. En ik weet wel, in het begin zijn die oortjes misschien nog niet zo afgestemd. Want ach, ze hebben zo'n honger en dan drinken ze nog wel uit bronnen die niet zuiver zijn. Maar dat komt wel gaandeweg. He, en dan krijgen ze toch oortjes om die waarheid op te luisteren. Want een kerkganger die 40 jaar hier zit, het nog niet kan. Dat kunnen ze wel, soms al heel vroeg hoor. Oortjes om die waarheid op te luisteren. En dan komen ze onder prediking. En de goede gemeente hoort het helemaal niet. Maar die is zo remonstrant als het maar zijn kan. Maar ach, zegt die prediker om de drie regels toch al door genade gemeente. Maar de toonzetting is remonstrant en dat is een gevaar, geliefde. Daar kan ik alleen maar voor waarschuwen. Ook onder ons steeds meer. En we horen het niet. Maar dan ontdekt zonde wel. Maar dat raakt juist een Achillespees. Dat is een haper. Want hij kan tot God niet komen. En iedere prediking die hem dat wil wijsmaken dat het wel kan, die kan hij niet meer verteren. Daar kan die niet onderwezen, geliefde. En dan zegt u wel eens, wat een zwerver zijn dat toch, ja. Maar je moet maar honger hebben, geliefde. Die worden eerlijk ook in de prediking. Maar God op het hoogst wordt verheerlijkt, ja. En een ziel op het diepst wordt vernederd. Want de diepste plaats is nog niet diep genoeg om weg te zinken vanwege die majesteitsrenners. Verstaat u dat? Eerlijke mensen. In alle opzichten, ook als het gaat over al die grondjes. Zullen we het daar eens over hebben? Van links en rechts, hoog en laag, kerkelijk. Amme grondjes, amme sofa's, amme dierbaarheden. En ach, er is wel verschil. Dan zegt de een, ik heb het aangenomen. Dan zeggen we, nou, dat is een verstandelijke bevatting, zo kan het nooit. Een ander komt met een gevoelige gewaarwording. Dan zeggen we, nou, dat klinkt wel wat beter. En die heeft wel eens een traan gehad. En die heeft wel eens met God eens mogen worden dat hij een verloren schepsel is. En dat kan wel in het geheugen gegrift staan, geliefde, maar dat is de zaligheid niet. En toch maar een grondje maken. En overal maar vertellen dat dat eens een keer gebeurd is. En zomaar slapen. En wakker worden in de rampzaligheid. Geliefde, eerlijk gemaakt, kan een mens daar wel eens rust door. En dan komt er toch weer die onrust dat het verder moet. Hier is het niet. Tot dat punt, geliefde, waar de Heer in de wal zijn volk brengt. Dat ze maar niet billijken en toevallen. Dat lieve recht Gods, dat ze voor eeuwig verloren moeten gaan. Maar in die vierschaar, dat ook werkelijk verloren gaan. Uitgeleid worden naar buiten. Om daar in de hel voor eeuwig weg te zinken. En het is daar, geliefde, dat God in Christus die ziel opneemt, uitdraagt en inbrengt. In dat stuk van de vereniging met Christus. Het opgelost worden in die dierbare tweede persoon. Daarvoor krijgt een ander bestaan. Die worden maar niet wat veranderd en kunnen niet gewoon grote stukken gewagen. Maar die mogen nou weten van een staat. Komen in Christus en verenigd zijn zo dat ze in hem een nieuw bestaan hebben. En zij zelf zijn weggevallen. Ik moet verdwijnen. wil Christus verschijnen. Daar wordt nou waar geliefd. En al dat andere is tekort. Er kunnen wel weggetjes zijn. Hè? En er zal zeker een weg zijn. Maar hier zal het moeten komen. Opgelost in Christus. En zo wordt die persoon voor God gesteld. En zo in een verzoende betrekking gebracht. Dat is eerlijk geliefd. Dat is eerlijk bekeerd wordt. Dat is eerlijk. En die komen ook openbaar eerlijk ook in het leven. Als het gaat over handel en wandel. Als het gaat in de wereld. Ook als het gaat om in de kerk te spreken. Ik weet wel. Dan zei dat altijd van die lastpakken. Hè? Want daar houden ze in de kerk niet zo van. Hoor. Van die eerlijke mensen. Van die Elia's. Die altijd komen. En dan zegt grap, maar dat is de kerk hoor. De godsdienst die zegt. Beroerder Israëls. Hè? Het is even rustig. Komt wij ook weer. Die man die weet ook altijd wat. Onruststokers, ja. Ja, het zijn volgelingen van die grote rust aanbrengen, Christus. En dat geeft wel onrust, mensen. Dat geeft onrust. Eerlijk, ook als het gaat om te staan in de politiek, geliefde. En dan die allemaal weer bedenken, slinkse wegen, om het toch nog te rechtvaardigen, dat bij God niet kan. Eerlijk ook als het gaat voor een koning en dan niet zeggen, ja, maar koning, we zijn van de reformatorische gezinnen, dus u weet, dat kunnen we nou echt niet met onze principes verenigen. Nee, die mensen hebben hier kleuren bekend en dat kan alleen maar de kerk. Kleuren bekennen. Van hem die de banier draagt boven 10.000, zijn kleur is rood en blank en daar mogen ze van weten. Van de bloedgerechtigheid van Christus aangepast. Niet aan hun eigen denkbeelden, een ingebeelde rechtvaardigmaking op grond van een zogenaamd geloof. Dus dan zal ik ook wel vergeving van zonde hebben ontvangen en zo rechtvaardig zijn. Nee, niet met een aangepaste, maar met een toegepaste gerechtigheid. Deel geworden in het uur der liefde in de zielsvereniging met Christus. Met zijn gerechtigheid bekleed. Die kleur bekennen, het blanke van de gerechtigheid, dat bloedwarme van zijn liefde. Zo staan ze hier, zo kunnen ze het zeggen, ze zijn eerlijke mensen. Die weten dat ze op weg zijn naar de meest eerlijke dag der dagen. Waar ze alle voor die andere koning moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Daarom kan dat volk niet anders zeggen. Als dat volk op de plaats is, wij hebben niet van de koning. Dan winden wij geen doekjes om, dan gaan we niet rechtvaardigen. We hadden ook thuis kunnen blijven, dat hadden wij waarschijnlijk gedaan. Dan was ons dat alles bespaard gebleven. Dan konden we nog de bekeerde man in het dorp zijn. Hè? En dan zouden we zeggen, nee, maar daar ga ik niet naartoe. Kun je begrijpen, daar ga ik niet naartoe. Maar ze zijn er wel geweest. Geliefde, dat is nou precies het punt waar het over gaat. Er zijn, maar zo zijn. Dat je er voor die ander niet meer mag wezen. Voelt u wel? Dat is duidelijk. Eerlijk gemaakte mensen. Het werk van de Heilige Geest, geliefde, komt hier openbaar in het leven. Het spreken van deze drie jongens. We gaan verder. En ze openbaren voort zijn betrekking op de Vader. We hebben het gezegd. Ze gaan verder. Zal het zo zijn? Onze God, die wij eren. Ze zeggen niet de kerk waar we bij horen. Ze hebben die over grondslag. Enzovoort. Oh, die grondslag, dat kan ik u wel vertellen hoor. Onze grondslag, dat is in de duivel. Maar het gaat erom dat je grondslag hebt in God. En dan mag je zeggen, de God die wij eren. Dan gaan ze daar drie dingen zeggen. Ten eerste, de God die wij eren. En daar gaat het om. God eren, wat is dat eigenlijk? Dat je opgaat in het hem bedoelen en zo in dat opgaan tot je recht komt. Mens wordt voor God. Dat is alleen maar in dat wegvallen voor God. Wordt een mens, mens voor God. Tot je bestemming komen. Dat is ere. Voelt u wel? En dat is een betrekking tot de Vader, zeggen we. Nou weten we tegenwoordig ook niet zo heel veel meer. Dat kan ook niet uitblijven natuurlijk. Van de goddelijke huishouding. Maar zo is dit wel. Want wij hebben in het paradijs tegen God de Vader gezondigd. En de Zoon is gekomen, geliefde. Om de geschonden deugden des Vaders te herstellen. Om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. De Zoon is gekomen om de Vader te bedoelen. Hij zegt het ook aan het einde van zijn leven. Vader, ik heb uw naam op aarde verheerlijkt. Daar is hij voor gekomen. Om de Vader te verheerlijken. In het opluisteren van zijn geschonden deugden. En zo een weg te banen. Voor de kerk om terug te keren in het vaderhart. En als er gebeurt, wat krijgt die kerk dan? Die krijgt hetzelfde als de Zoon, die krijgt het ook van de Zoon. Die gaan ook de Vader bedoelen. En dan mogen ze wel eens zeggen, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Door Christus. Vrienden, door Christus. En dan gaan ze hem bedoelen, hem eren. Een leven waarin ze teer zijn op Gods eer. Dat mag hun zaak en een goede naam wel kosten. Zelfs het plekje in de kerk als moest zijn. Dat mag nou alles kosten. De God die wij eren. Daar kunnen ze nou niet van zwijgen. De God die wij eren. Dat is hoogste geworden, geliefde. Dat hebben ze geleerd op dat plekje. Daar hebben ze het geleerd. Waar ze mochten zeggen van de hemel. En toen ook moesten zeggen van de hemel. Verloren of verkoren, als het maar mag zijn tot de eer van uw naam. Daar hebben ze het geleerd. En dat stempelt hun leven. En dat is de eeuwigheid van de kerk straks. Hem eeuwig te eren. Hoog te achten. Hoog te schatten. En voortgeleid te worden. In dat aanbidden van dat lieve wezen God. Heere, de Vader, in Christus door de Geest. En is macht, dat is het tweede wat ze doen. Want u stelde dan die vraag, koning, wie er in staat zou zijn. Nou, dan zullen wij u antwoorden om u, om ons te redden uit uw handen. Onze God die wij eren is machtig. Heel kort en goed geliefde. Als er nog volk is, dan vraag je af, gelooft dat volk nog in de beoefening althans? Hè? In de almacht van God, de Vader? Gelooft u het nog? Dat het God is geweest die heeft gesproken in het ganse heelal stond er. Eén woord en uw ziel was genezen. Wat doet de kerken toch van onze dagen die er nog mag zijn weinig op de almacht van God aan? De kerk heeft zo'n binnenkleur. Ze durven niet meer zo naar buiten als die jongens. Waarom? Ach, je zou bijna denken, ze hebben geen God meer die voor hen op kan komen. Ze zult zelf wat moeten doen en daarom kruipen ze maar een beetje weg. Daar in dat hoekje. En dan zeggen ze nog heel vroom, maar dat is nog niet zo'n slechte plaats, dominee. Zo'n hoekje met een boekje. Kan de Heer ook nog wel eens overkomen, mensen. Die binnenkleuren. Wou u zichzelf beschermen tegen die grote boze buitenwereld die ook van binnen leeft. Die je overal mee naartoe neemt. De God die wij eren is machtig. Waar is dat nog? Wat zou een mens mij doen? Nietig schepsel. Ja, niet zomaar hier binnen de vier muren van de kerk. Daar kunnen we zo hoog op geven. Maar straks als u buiten bent. Morgen op uw werk. De God die wij eren is machtig. Dat is nog een moedgeving van morgen. Geliefden te kunnen bekeerd worden. Als de Heer gaat ontdekken. Dan is dat een van de eerste dingen. Ik kan mezelf nooit bekeren. Mijn haren in omhoog trekken. Uit die ruisende kuil opbrengen. Een moedgeving. Dat is een God die hoeft maar te spreken. De banden worden vanmorgen geslaakt. Om het te spreken. De Zoon van zijn eeuwige liefde doet intreden. Zou het niet op God aan doen? Derde. de kerk zo mag komen, dat vaderlijke. Zijn eer, zijn macht, zijn almacht en zijn vrijmacht. En wij hoeven geen onderscheid te maken in de deugden Gods, dat kan ook niet, want die zijn één. Maar ik mag toch wel zeggen, dat is wel een bijzondere plek, of niet? En we hebben er zo even iets van mogen zeggen, wat dat nou is. Maar wat is vrijmacht, jeugd van Vriezenveen? Wat is vrijmacht? Almacht, dat weet je. Vrijmacht dat God vrij is. Het staat hem vrij. En dat is niet despotisme en willekeur van overdag, dit en morgen is dat. De deugden God zijn, nee, dat kan heel niet. Maar God is vrij, dat betekent dat hij uit zichzelf redenen neemt om te handelen zoals hij doet. Dat kan een mens niet volgen. Daar wordt een mens niet in gekend. Dan staat hij buiten. Alleen de genade te mogen ontvangen om het met die vrijmacht van God eens te mogen zijn. O, die vrijmacht al in de stilte der eeuwigheid was die daar in het verkiezen van zijn kerk. Waar hij voorbij ging die en koos die. O, naar zijn vrijmacht die en deze. Een geliefde in dat uur als een mens vlak voor God wordt neergelegd. Als hij uitgewerkt en uitgekerkt, uitgezucht en uitgebeden is, het voor God moet verliezen voor eeuwig. Dan gaat hij daar dat nou beoefenen. Dat God God is. Vrij is, dan zegt de Heere, gij zijt vrij. Dan mag hij God vrij laten. Zijt gij met mijn verdoemenis gediend? Doe het dan. Dan laat hij God vrij. Maar hij laat God niet meer rusten hoor. Want hij zegt, Heere, dan ook eeuwig vloek in de hel. Dat zou toch niet kunnen. Die man dat zei. Die man die zei. Dominee. Die pijn in de hel. Dat zou misschien nog wel gaan. Dat weet ik niet. Maar dat vloeken van God in de hel. Dan krijg je wel eens moed als je dat hoort. Want ik geloof dat ze die niet zo graag in de hel hebben. Die daar nou zeggen en beleven. Maar dat is wel de plek waar ze God vrij laten. Dat is de plek van Eli, ook in de beoefening. In het leven van de heiligmaking. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. En dat is toch de hoogste kunst van de hoogste gunst. Die God zijn kerk leert en verleent. Om God God te laten. Ook in wegen die wij niet kunnen begrijpen, dat kun je makkelijk zeggen hoor. Oh, ik ken ze wel. Al die pastorale medewerkers, die voorgangers en ouderlingen en alles. Wat zo op bezoek komt en het altijd zo goed weten. Zeggen mevrouw, berust in zeer het welbehagen. En dan zeggen ze nog achteraan, hij doet wel haast uw heil vandaag. Hoe weet je dat? Dat is allemaal zo makkelijk, hè. Maar ga de weg van strijd, hoor. Om het ermee eens gemaakt te worden. En die het altijd zomaar kunnen volgen, nou, ik weet het niet. Mee eens gemaakt worden. Heilig zijn door God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat is wel een stuk. We moeten verder, geliefde. Zo zien we daar die kerk. Zie je daar die jongens staan. Die stonden ervoor. Die wisten niet hoe het af zou lopen. Hè? Want als we nou vanmorgen zeggen. Nou, kijk, die jongens die wisten toch wel dat ze die in die oven zouden komen. Die zevenvoudig opgeschookte oven. Dus ja, als ik dat van tevoren zou weten. Zou ik ook wel zeggen. Koning, daar praten we verder niet over. Nee, wisten die jongens niet. En er zijn er zoveel wel in de oven terechtgekomen. Verbrand geworden. Hoe kan dat nou? Brengt ons bij onze derde gedachte, geliefde. Ik zal het woord maar eerlijk uitspreken vanmorgen. Waarom zou ik het verbergen en verbloemen? Wat deze jongens laten zien, dat is radicaal. Dat woord kent u en u krijgt het een beetje benauwd vanmorgen, want dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Dat is een woord dat brengt ons in sferen en in gezelschappen waar we liever niks mee te maken hebben. Radicaal, maar in de wezen, geliefd is radicaal. In het wezen is dat niet anders dan radix, wortel. In de wortel. En hier heb je de kerk, geliefde. Die zijn maar niet wat van gedachten veranderd. Die hebben het maar niet anders wat leren bekijken en bezien en beleefd. Maar die zijn van wortel veranderd. Die kennen in hun leven een overzetting van die oude Adamswortel op die nieuwe wortel Christus. Daar gaan mensen niet ongemerkt voorbij. Laat u dat nou nooit wijs maken. En dan hebben ze tegenwoordig ook allemaal zo over. Ja, maar Timotheus bekering en Paulus bekering. Mensen, je bent er nog nooit bij geweest. Wat weet u daarvan? Wat weten we daarvan? We praten het maar een beetje na. Maar geloof het maar hoor. Dat een mens zal weten als hij afgesneden wordt van die eerste. En ingeplant in die ander. Die ander die zijn leven is geworden, zijn lust en zijn toekomst. Staatsverwisseling, wortelverwisseling. Dan zijn ze ontworteld. Om in die andere wortel nou een eeuwige grond te vinden. Een grond die nooit zal vergaan. Eeuwig in Christus gefundeerd, geliefde. En uit die wortel komen nu de sappen. De sappen van de godsdienst, dat weet u wel, hè. Berekening, wat schikken en plooien. Het alles goed praten. En zoveel mogelijk de grens oprekken. Maar die uit Christus bediend wordt. En ik zie hem gaan, de man Gods. Mens geworden. Kruipend in het stof van Gethsemane. Hangen aan de vloekhout des kruises. Golgotha. Even zijn hand met de beker. Even zijn hand geaarzeld. Althans, die zucht wel geuit. Indien het kan, die beker maar aan mij voorbij te laten gaan, maar toch niet kunnen. En uitgedronken tot op de bodem. Weggezonken onder het ongenoegen Gods. Waar hij niets had genomen toch te moeten geven. Zonder zonde toch de straf gedragen. En hij is gegaan in de gehoorzaamheid. Geliefde tot op de bodem. En uit die wortel bediend te worden. Kan een mens staan waar de wereld knielt. Wat heeft geleerd om te knielen. Waar de wereld blijft staan. En dat is het andere leven. Uit Christus bediend. Ze zijn ontworteld. En in die andere wortel gebracht. Kom. En dat geeft ook vrucht. Hè? Dat geeft vrucht. Dan kan het waar zijn. Dat ze vaak met lampje op de rug lopen. Dat anderen het kunnen vertellen. Maar verteld zal het kunnen worden. Een volk dat voor de afgoden niet meer kan buigen. Geliefde ook in onze dagen niet. En daarmee willen we vanmorgen tot onszelf inkeren. Of was u al tot uzelf ingekeerd, zeg het eens eerlijk. Het gaat om de beelden van onze tijd. Daar wilde ik dan mee afsluiten vanmorgen. Ach, dat eerste dat blijft altijd. Hè? Dat beeld dat ik zelf ben. Die afgod daar van binnen. Waar alles voor me knielen, die alle aandacht opeist. Maar de kerk heeft nog zoveel meer afgodsbeelden. Waarvoor er geroepen wordt om te blijven staan. Bijzonder de autonome mens. Dat afgodsbeeld dat steeds meer mensen op de knieën dwingt. Ook in de gereformeerde gezinten. Want het is alles wat je hoort tegenwoordig. Ja, maar dat zie ik toch anders hoor. En dat bekijk ik toch maar zo. En ja, u mag dat wel vinden, maar... hè? De autonome mens, we regelen het allemaal wel zelf, in de kerk ook. En mensen is tegenwoordig benauwd als u op huisbezoek komt, want zelfs de kinderen die kunnen nog verzet aantekenen tegen het kerkelijk gezag, geliefde. En we gaan onze eigen gang. Dat weet allemaal goed. We zijn zo in de klem van de moderne geest, we hebben het zelf niet eens in de gaten. De tijd van de richter, dat is altijd zo, hè. De tijd van verval, dat is altijd zo, hè. Als ze eigen koningen gaan kiezen, dan weet u het van tevoren. En dan gaan ze goed doen in wat in eigen oog goed is. Doen wat goed is in eigen oog. De autonome mens. De derde wat ik u noem, geliefde, is het beeld van het moderne gelijkheidsdenken. Zo noem ik dat altijd maar. En ook dat verslaat steeds meer, ook onder ons, een tienduizenden. Gelijkheid, alles is hetzelfde, zeggen we dan. Waar we voor de ene kant het onderscheid opeisen. Ik maak uit wat ik wil. Aan de andere kant moet het allemaal gelijk zijn. Man, vrouw, leraar en leerling. Niet waar? En ambtsdrager en gemeentelid. Allemaal hetzelfde. Al die grenzen. Kijk, dat is nou van de duivel. De duivel heeft nog nooit anders gedaan dan de grenzen die God gesteld heeft uitwissen. Dat is de chaos. Daar leven we middenin. De wereld noemt dat orde. Dat is chaos bij God vandaan. Onderscheid tussen man en vrouw. Als het gaat om de plaats in de maatschappij. En dan mag je heel niet meer zeggen. Sarah is in de tent. Ja, dan behoor je toch wel tot een zeer achterlijk volk. onderscheid in plaats, in haardracht vrouwen, in kleding. Onderscheid, man en vrouw, ook als het gaat om de heerschappij. Leraar en leerkracht tegenover leerling. Het gezag, ouders die naast hun kinderen gaan staan en het gezag gaan betwisten. Slechte dienst kunnen uw kinderen ook niet bewijzen. Er is zoveel meer ouders die op de grond liggen omdat ze ook zo nodig kindmoeders hebben met de kinderen. Die hebben geen vader meer, geen moeder meer. Dat is ook de nood van onze tijd. Geen ouders meer. Omdat ouders weigeren ouders te zijn. Ziet u, zo dringt dat overal door. De beelden waarvoor wij knielen, die wij aanbidden. Ja, zo ver gaat dat. En breidt het zelf maar verder uit, geliefde. Het beeld van Mammon, dat is onder ons ook zeer geliefd. Wij die altijd spreken over de eeuwigheid, die hebben een inrichting waarvan je je wel eens afvraagt hoeveel duizend jaar dat mee moet. Daar heb ik niks tegen degelijk, maar ondertussen. O geliefde, ik moet stoppen. Maar u breidt het wel uit. Het zou groot zijn als u vandaag met Jacob uw afgodsbeelden mocht begraven. Gouden oorsier zijn oorringen. En alles wat God mishaagt mocht begraven. Om op te staan in een nieuw godszalig leven. Met de bede in uw hart. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Er wordt anders, mensen. En dan word je ingevoegd bij die kerk. Die niet langer meer de vurige ovens op aarde zal ontlopen. Dat doet de godsdienst. De godsdienst wil zich nergens aan branden. Maar die zal zich branden. Aan die oven die overblijft. Zevenvoudige stookwand. Voor hen die het geweten hebben. Maar de weg niet wilde bewandelen. Blijven knielen voor de afgoden van hun tijd en eigen hart. Die laatste oven zult u niet ontgaan. En dan zal er niet bij u zijn die wel bij die drie jongens is geweest. De engel des Heere Christus alleen wegzinken. Om de Gods gerechtvaardigde toren voor eeuwig moeten branden. Omdat u hier God en de wereld heeft willen dienen. De kerk zo geheel anders. Moet het zijn door de ovens. Maar in de ovens. God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij. Het leed dat mij genaakt. Geliefde. En die kerk alleen heeft nog het beste te wachten. Ik zal ontwaakt. Uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Trachten wij te eindigen. Heere, zo mochten we deze morgen in alle rust horen. Wat ons zeer onrustig moet maken. Wat een voorrecht om nog rust te ontvangen. Om onrustig te worden. Onrustig te worden. Omdat we zullen gaan zoeken wat we anders nooit zullen zoeken. Die rust van die kerk. Nee, dat is niet altijd zo, Heer. Dat weet u als geen ander. Hoe bang uw kerk ook vaak is. U weet ze wel. Uw David zie het uitzeggen, uitroepen. Mij is zeer bang. En toch, als u er weer eens bij bent, dan zeggen ze met diezelfde David, nou spring ik over een muur. God was aan mijn zij. Heren, wilt u ons gedenken als we deze zaken, maar dat moet u dan geven, wilt u dat doen, overleggen in onze harten, dat het ook die gewenste vrucht mag geven. Dat ook van ons zal worden gezegd, die gewenste man, vrouw, Daniël, Danielle. Zou het zo nog met ons willen bezig zijn, mogen we dat zo zeggen. De godsdienst is met u bezig. Maar uw volk kan nou zeggen, kijk, ik ben nooit met God bezig. Maar ik kan wel eens geloven dat God met mij bezig is. Daar zal het toch over gaan. Zou u dat nog willen doen in de vergeving van onze zonde? Wilt u ons nog vanmiddag als het kan een ogenblikje samenbrengen? Want uw dierbaar woord en getuigenis om Jezus wil. Amen. vers 11. Onze slotzang mag zijn uit de 72e psalm. Dat leeft nou in het hart van die kerk. Zijn naam, laat mijn naam er dan maar tussenuit vallen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen met loof en vroeg en de spa. De wereld horen volgt mijn zangen met amen, amen. Nou, dat is het 11e, het laatste van Psalm 72. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.